Omroep Venlo.
Op 18 en 19 april viert Kaldekirche het grote lentefeest. Zaterdag staan er live muziek, een kinderrommelmarkt en een spetterende bachata dansshow op het programma. En zondag de oldtimer show, een modeshow en weer volop live muziek. Tevens is er beide dagen kermis en is het volop culinair genieten in ons gezellige centrum. En het allermooiste, je kunt het hele weekend lekker shoppen. Ook tijdens onze koopzondag van 1 tot 6 uur. Lentefeest Kaldekirche. Plezier voor het hele gezin.
Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velde. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, we helpen u graag.
Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.
Net een nieuw in de raad en meteen fractievoorzitter. Wat doet dat met je ambities? En stel je voor, een klein theater, mensen vol enthousiasme en liefde voor toneel. Een regisseur en een verhaal. Meer heb je niet nodig voor een bijzonder stuk. We gaan het allemaal horen straks na het nieuws in De Rotonde.
Televisie, radio, internet.
Dit is Omroep Venlo.
NOS Nieuws.
Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Iran zegt dat het de straat van Hormuz weer strenger gaat controleren. Of dat betekent dat de zeestraat weer helemaal wordt gesloten, is nog niet duidelijk. De Nationale Garde stelt dat Amerika doorgaat met piraterij onder het mom van een zogenaamde blokkade. En dat Iran de waterweg daarom weer onder strikt beheer van de strijdkrachten stelt. Gisteren kondigde Iran de heropening aan, maar de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens duurt voort. Die blokkade moet eerst worden opgeheven, zegt Iran. Het land liet vanochtend wel een aantal tankers door, naar eigen zeggen als gebaar van goede wil. Op de Schelde bij Antwerpen is een Nederlands vrachtschip gezonken nadat het tegen een meerpaal was gevaren. De twee opvarenden sprongen in het water en zijn door de brandweer gered. Ze zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Bij het zinken is diesel in het water terechtgekomen. Het opruimen daarvan gaat de hele dag duren en daardoor ligt het scheepvaartverkeer bij Antwerpen stil. Het gezonken schip ligt niet in de haven van Antwerpen. Volgens een woordvoerder heeft de haven er ook geen last van. Het is al het tweede olielek bij Antwerpen in ruim een week. Gerard Joling is gisteravond tijdens een optreden op de vuist gegaan met iemand die bier naar hem had gegooid. Dat gebeurde in het Overijsselse Boer Haar. Op beelden is te zien en te horen dat de zanger de jongen op het podium vraagt waarom hij het bier gooide. En nadat de jongen heeft gezegd dat hij het bier niet lekker vindt, reageert Joling met de zin: weet je hoe dat voelt? En gooit een biertje terug. Daarna volgen een paar klappen over en weer en trekt Joling de jongen op de grond. De beveiliging haalt hem uiteindelijk van het podium, terwijl Joling nog een klap en trap uitdeelt. Het weer in de oostelijke helft van het land, eerst nog zonnige periode, maar vanuit het westen bewolkt en buien. Eerst nog temperaturen van 14 tot 17 graden, maar later wordt het koeler. In de middag breekt in het westen de zon nog even door. Morgen een mix van zon, wolken en buien en dan wordt het maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
Het verkeer.
Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Zeeland staat file door de afgesloten Vlakentunnel. Op de N289 van Goes naar Putten heb je daardoor bij Ierseke 20 minuten oponthoud. En op de A58 van Tilburg naar Breda sta je bij knooppunt Galder een kleine 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
Dit is Omroep Venlo.
Ontdek het Aquapark Oberhausen direct naast het grootste winkelcentrum van Europa. Het Centro Oberhausen. Het eerste mijnbouwzwembad van Duitsland wacht op je met een waterwereld van 25.000 vierkante meter. Beleef de 18 meter hoge slingertoren en de fantastische waterglijbanen. Geniet van wellness, sport en plezier onder een indrukwekkende koepel van 40 meter. En na het zwemmen ga je lekker winkelen in het Centro. Het Aquapark, waar geschiedenis, zwemplezier en winkelen samenkomen.
Wilt u lekker genieten van de beste steaks, vis en heerlijk mals kalfsvlees? Bereid op een echte houtskoolgrill. Bij Mediterra in Lobberich mag het elke dag van de week. Kom proeven van de lekkerste mediterrane gerechten en de mooiste wijnen in onze vernieuwde zomerse binnentuin. Wij serveren wekelijks nieuwe gerechten en heerlijke salades. Uiteraard met de echte Griekse flair. Gun u zelf een stukje vakantie en bezoek Mediterra in het centrum van het gezellige Lobberich. Reserveren is aan te raden. Kijk ervoor op onze Facebookpagina.
Avontuurlijk zwemmen?
Yahoo!
Kijk op aquaparkoberhausen.nl.
Omroep Venlo, 96.9 FM.
De Eurotonde.
Dit is Omroep Venlo.
In de frisse nieuwe stem in de gemeenteraad. Katelijn Raamakers zit nog maar net in die raad. Namens de fractie Pro, voorheen GroenLinks Partij van Arbeid. En is nu al gekozen tot fractievoorzitter. Wie is zij? Wat drijft haar? En welke plannen heeft ze voor de komende 4 jaar? Tijd voor een kennismaking met een raadslid dat je zeker wil leren kennen. Welkom Katelijn. En we hebben meer. Theaterliefhebbers, opgelet. Hein Oosdam staat al jaren op de planken met Venlo's Alt in de garage. Samen met regisseur Loek van Rie schuift hij bij ons aan. Ze nemen je mee in het verhaal achter hun nieuwe voorstelling Averij in de Abdij. Vol verhalen, verrassingen en natuurlijk in flinke dosis theaterpassie. Welkom Loek, welkom Hein. Dus blijf luisteren en de column van vandaag is van Paul Seelen. En we gaan naar muziek en wel Roxanne van The Police.
Those days are over, you don't have to.
Ja, dit was Roxanne van The Police. Hein, weet je nog op welk jaar ongeveer dit nummer?
Eind jaren 70.
Ja, ik denk
78 of 79. Ja, ja. Ja.
Mooi nummer. Ja, moet ons denken aan die tijd toch, of niet?
Ja, de haren vallen me er bijna van uit. Ja, ja. Ja.
Oh, niet veel tijd voor nodig.
Nee.
Goed. Theatergroep Venlo's Alt.
Ja.
Hein, waar komt die theatergroep vandaan?
Nou, die theatergroep is ooit ontstaan uit een cursus die gegeven werd door Natasja van Tilburg. En Natasja is degene geweest die toen die groep eigenlijk heeft opgericht. Met name ouderen, daarom ook de naam Venlo's Alt. We spelen trouwens al die jaren niet in het dialect, wat de naam misschien doet vermoeden, maar in het Nederlands.
Waarom is daarvoor gekozen?
Dat het nog toegankelijker wordt. Dat het echt voor iedereen toegankelijk is. Niet alleen voor de mensen die dialect beheersen. De eerste 5 jaar was ik daar zelf niet bij, trouwens. En ik heb nu 6 jaar met Natasja gespeeld. En heel verfrissend. Het was een leuke tijd bij Natasja. Maar er is ook een heel interessante tijd nu bij Loek van Ree, de nieuwe regisseur, die nu voor de eerste keer ons regisseert.
Loek, jij hebt vaker geregisseerd al voordat je bij Venlo's Alt aan de slag ging?
Ja, dat wel, ja.
Bij welke gezelschap?
Ik heb zelf gespeeld vroeger. Ik ben eigenlijk in 1971 begonnen.
Als jonkie,
ik was 17, ja. En 1972 mijn eerste stuk gespeeld. En ik denk daarna ja, heel veel stukken gespeeld. En op een gegeven moment ben ik zeg maar via in de regie gerold, als je het zo mag zeggen. Ja.
En als regisseur heb je daar nog een bepaalde achtergrond voor nodig?
Ja,
trainingen, opleidingen?
Ja, je mag me ook autodidact noemen, maar ik heb geen echte regieopleiding gedaan. Ik heb vroeger wel de regiecursus gedaan via de Limburgse Federatie voor Amateurtoneel. Maar die heb ik afgebroken, die heb ik helaas niet af kunnen maken. En eigenlijk ben ik erin gerold door de regisseur van Toshopa, die daar 10, 12 jaar geregisseerd heeft. Dat is Jaap van Donzelaar en dat is een professioneel acteur. Ook een Gouden Kalfwinnaar zelfs. Die heeft daar heel lang geregisseerd en die heeft mij meegenomen in het regietraject, zeg maar. Ik ben een beetje door hem opgeleid.
Maar je hebt er niet je beroep van gemaakt?
Nee.
Het is hobby voor
nee,
je?
Nee, het is voor mij gewoon hobby. Ja. Nee.
En voor hen, voor jou is het ook hobby, hè, toneelspelen? Het is
uiteraard hobby, ja. Ik doe het heel erg graag.
Maar dat toneelspelen, hoe ben je daartoe gekomen eigenlijk? Want je zegt de eerste 5 jaar, ik wist wel dat die cursus er was, maar ik heb niet meegedaan.
Nou, ik was op een gegeven moment gepensioneerd en ik zeg tegen Mali, die trouwens ook...
Jouw echtgenoot?
Ja, mijn partner, ja. En ik zeg tegen haar van, ik wil eigenlijk nog een leuke activiteit erbij. Och, kijk eens bij ons op de website, misschien staat er een leuke cursus. En toen stond er improvisatiecursus. Dat was net voor de coronatijd, zeg maar. En ik mocht van Natasja direct gaan deelnemen, omdat ik wel wat ervaring had met presentaties geven natuurlijk vanuit vorige werk enzovoort. En werd ik gevraagd om bij Venlo's Alt te komen en ben ik gaan spelen. En ik heb dat nou 6 keer bij Natasja gedaan en nu wordt het de 7e keer. En dat is dan onder leiding van Loek.
En welke rollen heb je zo in het verleden?
Ja, ze casten mij nog alles een keer voor de rollen. 1 keer moest ik mijn haar laten groeien. Daar had ik zelfs een paardenstaartje. Op een of andere manier denken ze altijd dat ik...
We hebben wel veel moeite voor moeten doen.
Ja, dat ik het interessant vind om dat ik een oogje heb op vrouwen. Dat heb ik in nogal wat toneelstukken al gehad.
En nu weer?
En ik zou zeggen van kom maar kijken, de regisseur zegt het al. Dat is nu weer. Trouwens, ik wil er wel nog 1 ding bij zeggen voordat we het vergeten. Loek is niet alleen de regisseur, hij is ook de schrijver van het stuk. Dus hij, dat is wel de eerste keer.
Dan komen ze zo meteen
ook,
even
ook, perfect. Nou, en ik vind toneelspelen gewoon heel erg goed. Jij weet, ik heb Parkinson. En de mensen bij de neurologie in het ziekenhuis, bij Vicurie, die zeggen nog altijd, je moet maar 2 dingen doorgaan. Met dat wandelvoetbal, wat ik al jaren doe, voor fysieke coördinatie enzovoorts. Maar ook met toneelspelen, want het is wel degelijk heel erg goed, want je moet heel erg geconcentreerd zijn. Nou, af en toe merk ik die verschijnselen wel, dat heeft Loek ook al eens een keer meegemaakt, dat ik iets vergeet of weet ik wat. Maar tot nu toe kan ik me er nog steeds heel redelijk uit redden. Ja.
Hey, nou was ik gisteravond bij een toneelstuk en er waren 2 spelers die enorme lappen tekst moeten onthouden.
Ja.
Is er een speciale techniek voor dat mensen dat makkelijk kunnen? Of?
Nou, wat je bij dit toneelstuk bijvoorbeeld merkt, dat is dat je ook reageert op elkaar. Daarom dat zo'n neuroloog ook zegt, is dat van zoveel belang. Want je moet geconcentreerd zijn, ook op de ander. Maar ik heb bijvoorbeeld een paar weken terug, en dat doe ik over een maand weer, die monologen gedaan bij Plaatsdelict Venlo, schrijft ergens aan Jacques Poyoosten. Ja, en er zit één monoloog bij van een minuut of 7. Ja, hoe leer je dat? Dat doe ik een paar weken over. Nu niet, want ik ga hem nou voor de derde keer doen. Nou
maar het is gewoon uit je hoofd stampen.
Ja, dat is uit je hoofd stampen.
Of in je hoofd stampen.
In je hoofd stampen, maar vooral ook de tekst beleven. Je moet gewoon weten waar je mee bezig bent. En dat geldt voor die monoloog, want dat geldt nu ook voor Averij en de Abdij. Zelfs al zou ik daar mijn tekst vergeten, weet ik nog wel waar ik ongeveer uit moet komen. En dat is van belang. Dus je moet wel één worden met die persoon. En dat vind ik ook altijd. Ik heb ook last van die pijn in mijn rechterhand vaak. Dat heb ik nooit als ik voetbal. Maar dat heb ik ook niet als ik toneel speel. Want dan ben ik gewoon een ander persoon. Dan ben je heel anders geconcentreerd.
Als je de tekst kwijt bent, ga je dus improviseren?
Dat gebeurt wel eens. Want ik weet wel waar ik moet uitkomen. En dan zeg ik het gewoon misschien ongeveer hetzelfde, maar op een andere manier.
Of Loek, nou Paul het heeft over improviseren. Hè? Als je als toneelspeler kan het voorkomen dat je een blackout krijgt. Wat moet er dan gehandeld worden? Of hoe moet er dan gehandeld worden?
Een blackout is de nachtmerrie van iedere acteur. Ja. Die heb ik zelf één keer gehad, maar echt helemaal. Ja, ja, ben ik afgelopen.
Maar hoe kom je daaruit?
Ik ben afgelopen en dan in mijn boekje. Mijn boek lag altijd achter het decor. En dan keek ik even, ach ja, natuurlijk. Ik ga weer op en ik doe hetzelfde. Dat zelfs mensen waren die het niet eens door hadden, zeg maar. Ja. Maar voor jezelf is dat een nachtmerrie. Dat
Jullie hebben geen souffleur.
We hebben geen souffleur, nee.
Of lappentekst die op de grond liggen, de vloerbedekking.
Ook niet. Ik heb het daar wel met de groep over gehad. Want voor mij is Venlo's Alt nieuw. Nogmaals, ik heb heel veel geregisseerd ook. Ik denk een stuk of 8, 9 of 10. 10 zelfs, ja. Maar voor mij is de groep Venlo's Alt nieuw. En in het verleden werkten wij wel met souffleurs. Ja, weliswaar aan de zijkant. Waar je eventueel naartoe zou kunnen gaan. Om even een hint te krijgen. Dat je weer hebt van, oh ja, daar ging het over. En dan kun je weer door. Want als je het eenmaal die hint hebt, dan weet je de tekst ook weer. Maar bij deze groep wilde dat niet. Dus die zeggen van, nee, we komen daar wel uit. We hebben dat nooit gedaan. Nou, het hoeft niet. Nou, vol vertrouwen, prima.
Hey, in al die jaren dat je gespeeld hebt, wel eens een blackout gehad? Want je hebt wel vaker ook monologen gedaan. Nou, en je zegt nou, kom er even niet meer uit.
Tijdens de uitvoering niet. Maar van de week had ik bijvoorbeeld met de repetitie. Ja. Was dat gisteren? Ja, was gisteren.
Gisterochtend.
Ja. Gisterochtend bij de doorloop. De laatste doorloop voor de generale repetitie. Was ik me al aan het omkleden voor de laatste scène waar ik in kom. En op een gegeven moment hoor ik Loek roepen, hey Bob, want ik speel de rol van Bob, waar Bob, blijf je?
Bob, je moet op.
Gewoon, ja, je moet op, want ik vergat gewoon dat ik nog een scène moest doen. En dat was echt een blackout. En toen keek ik de ander ook aan van, moet ik nou wel opkomen? Toen zei iemand de eerste zin die ik eigenlijk moest zeggen, dat is precies wat Loek net zei, en toen wist ik het weer. Nou, toen heb ik er maar een mouw aan gebreid. Dat was gistermorgen nog allemaal niet zo erg. Maar dat gaat me vanavond niet gebeuren. Nee.
Maar improvisatie komt vaak voor dat je toch ter plekke iets moet handelen wat je zelf niet in gedachten hebt.
Soms kan het in jezelf liggen, soms kan het ook aan iemand anders liggen. Dan moet ik wel zeggen dat ik de indruk heb dat dit jaar de mensen nogal redelijk tekstvast zijn.
En dat er weinig geïmproviseerd wordt, daar hou ik ook niet van.
Ja.
Loek, in de voorbereiding hadden we het even over improvisatie. Hè. Zeg jij, dan moet je eigenlijk echt een improvisatiestuk spelen. Maar
kijk, als
hoe gaat dat dan bij zo'n stuk?
Nou, als je met elkaar afspreekt dat je gaat improviseren, dan is dat heel leuk. Je krijgt een paar thema's, of één thema, en dan ga je aan de slag. Maar dan weet je dat iedereen improviseert. En dan is het de kunst om het juiste moment te timen. Toneel heeft heel veel te maken met timing, hè. Om het juiste moment te timen, om het juiste ding te zeggen. Maar ik vind, als je een stuk hebt wat helemaal geschreven is en tot in de treuren gerepeteerd is per rol, en helemaal uitgewerkt is, dan moet je ook aan die tekst houden. En in noodgeval, improviseren.
Ja.
En zo'n stuk, hè, wat jullie nu hebben, Averij in de Abdij, is dat een stuk wat van A tot Z helemaal uitgeschreven is? De dialogen, alles wat er gebeurt?
Ja.
Ja, de handeling, de dialoog, de mise-en-scène, alles is uitgewerkt.
Attributen,
ja.
Alles.
Hoe lang, Loek, ben je daarmee bezig?
Lang.
maar hoe komt dan zo'n stuk tot stand?
Nou, ik werd gevraagd door Marley om of dat iets voor mij zou zijn, Van Loes Alt. Want de vorige productie was een vrije productie en daar waren er meer van. Maar of ik voor Van Loes Alt zou willen regisseren, en daar heb ik ja op gezegd. En toen had ik het eerste gesprek met de groep. En toen zei ik, welk stuk spelen jullie? Want ik ben het gewend dat de groep een stuk heeft. Of dat we die samen zoeken. Maar toen zei ze van, nee, dat doet de regisseur altijd. Dus ik schrok me dood. Dat ik denk, oh, nu kan ik een stuk gaan zoeken. En dat vind ik niet zo erg, want ook daarin, dat heb ik al zo vaak gedaan. Maar niet met deze bezetting. Allemaal ouderen. 11 personen, 8 dames, 3 heren. Zoek daar maar eens een stuk voor.
In een abdij hoort dat ook zo, hè? Allemaal ouders.
Ja, zo ben ik ook op die abdij gekomen. Maar kijk, als je normaal een stuk gaat zoeken, ga je naar toneelbibliotheken, zeg maar. Die vraag je stukken ter inzage en dan kies je er eentje uit. Maar ja, op die bezetting, dat is bijna niet te doen. Dus ik ben gaan zoeken en vond helemaal niks. Ja, een paar, maar die zenden me niet. En toen dacht ik, nou, dan ga ik zelf schrijven. Ik heb wel in het verleden heel vaak hele lappen tekst geschrapt en zelf veranderd. Dus ja, daar ben je inmiddels ook wel een beetje bedreven.
Wanneer ben je daarmee begonnen?
Ik ben begonnen, even denken.
Ja, dat zal in mei geweest zijn.
Ja, april, mei. Ja, april, mei vorig jaar, ja. En dat was klaar in de vakantie, zeg maar, augustus. September zijn we begonnen met eind september zijn we begonnen met de repetities.
Ja. Ja.
En ben je dat boek gewoon, ben je je regisseurswerk gewoon vanaf nul gaan doen? Of had je wel een bepaalde basis waarvan uit je gewerkt?
Nou, de basis werd op een gegeven moment dat ik dacht van, ja, waar vind je 11 ouderen, veel dames? En toen kwam ik bij een klooster uit. En toen ben ik het gaan schrijven op dat klooster. En op die bezetting, zeg maar. Dus ook bezoekers die komen, je moet iedereen erin kunnen betrekken. En dat is, moet ik zeggen, aardig gelukt, vind ik.
Ja, en op een of andere manier slaat het ook aan bij het publiek. We hebben er nog nooit meegemaakt. We hebben 4 voorstellingen. Daar zijn er 2 van uitverkocht. Morgen, zondagmiddag, hartstikke leuk. Helemaal uitverkocht. Dinsdagmiddag, om 3:00. Dinsdagmiddag, helemaal uitverkocht.
Hoeveel mensen gaan er in de zaal?
98. En vanavond zijn er nog een pack of 6, geloof ik, zijn er nog beschikbaar. En op donderdagmorgen om 11:00 spelen we. Dus spelen we normale wijze voor 35, 40 mensen maximaal. Hebben we altijd gespeeld, hebben we nu al een stuk of 70. Ja. Dus het is echt te gek.
En hebben jullie ook overwogen om het stuk bijvoorbeeld te spelen in de abdij op de Huurlingzij, passend bij het stuk?
Dat hebben we niet overwogen, omdat het een productie is die toch bij de garage thuis hoort.
En
die wordt
ook... Zijn jullie eigenlijk een gezelschap van de garage?
Nee. In feite, zie het maar als een verdere toneelcursus. We betalen er ook iets voor, want we gebruiken de garage enzovoorts. En de garage zorgt voor publiciteit, hoewel we net zoals nu een gedeelte natuurlijk ook zelf doen. En de garage zorgt voor de faciliteiten en heeft daar wel de revenue van de entree.
Ja. Maar wie betaalt het hele verhaal? Krijgen jullie van de gemeente een subsidie?
Ja, de garage heeft...
Maar jullie als gezelschap?
Nee. Wij betalen zelfs wat geld ervoor. Niet veel, hoor. Want
alle andere gezelschappen die krijgen volgens mij kleinkunstsubsidies.
Nee? Dat is een ander soort... het is ook geen officiële vereniging van Loes Alt.
Gewoon een bijeengeraapt gezellig gezelschap.
Ja, gezellig gezelschap, ja. Ja.
Hey, en nou even de voorstelling zelf, hè? Averij in de abdij. Loek, kun jij kort aanstippen wat de kern van de inhoud is?
Ja, Averij in de abdij. We hebben daar een mooi decor voor gebouwd. Bedankt aan de decorbouwers. Echt heel erg mooi.
Kom kijken.
Is dat ook onderdeel van het gezelschap, die decorbouw?
Nee, dat is gefaciliteerd door de garage. Zeg maar. Ja. Ja, dat zijn de vrijwilligers van Theater de Garage die dat
Wat moet ik me daarbij voorstellen? Staat er dan een tekening van een abdij op de achtergrond?
Daar staat een bühne, een decor. Een decor met...
Met de abdij erop?
Nee, een decor wat de refter van het klooster weergeeft, dus binnen. En daar speelt het zich ook af. Het gaat er eigenlijk om dat de kloosters problemen hebben. Hè. Er komt geen nieuwe aanwas, geen novicen, zoals we dat zo mooi noemen. En daardoor, de kerk wil niet meer bijdragen. Nou, en ze zitten in de financiële problemen. Daar begint het stuk mee. En uiteindelijk komt er een idee... Om een deel van het klooster te gaan verhuren aan een wellnessresort. Ik mag dat best wel zeggen nu. Daar is de bisschop het niet helemaal mee eens. En zo krijg je allerlei verwikkelingen... die leiden tot een heel interessant tragicomisch stuk, zeg maar. Ja. Het is geen klucht, zeker niet, want dat wilde Venlo Zalt ook niet. Dus ik heb het geschreven naar een stukje werkelijkheid, waar toch humor in zit, waar toch wel lachwekkende...
Het publiek kan wel lachen.
Ja, zeker.
Ja, zeker. En wat ik ook nog heel apart vind, het was ook een diner van Loek, als nieuwe regisseur. We hebben filmopname gemaakt.
Ja.
En die spelen op een 10-11 momenten. Ja. Komt er een stukje film terug, wat precies past in het spel wat zich daar ook ontvouwt. En het leuke is, dat hebben we opgenomen in een klooster in Stijl.
Ja. Heilig Hartklooster.
Ja, Heilig Hartklooster. En vanavond, geloof ik, zitten er ook een aantal vertegenwoordigsters uit dat klooster.
Dinsdag.
Ja, die zijn dinsdag. Ja, die zijn dus dinsdag aanwezig.
Ja.
Die komen naar zichzelf kijken, zeg maar. Ja.
En de rollen bestaan uit een aantal nonnen,
ja,
en een aantal priesters, paters.
Er is een pastoor, er is een bisschop, er zijn vier nonnen.
Die nonnen, moeder-overste.
Een aparte moeder-overste. Er is ook een bouwkundige, dat ben ik. Normaalwijs kan ik geen spijker recht in de muur slaan, maar ik ben nu de bouwkundige.
Het klooster, de abdij is aan renovatie toe.
Ja, er moet wel wat gebeuren. Er is een projectontwikkelaar bezig, dus er komen gasten in het klooster, waaronder een hele knappe dame. Ja, en Bob heeft altijd ook hiervoor dames.
En Bob, dat is de bouwkundige.
Ja. Ja, dat ben ik. Ja. Dus ik mag er naar kijken.
Goh.
Niet aankomen.
Is het een gemengd klooster of heb je dat verkeerd begrepen?
Nou, het pastoor loopt daar wel rond. Ja, die loopt daar wel rond, maar die heeft een ander probleem. Maar kom maar kijken. Ja, kan vanavond nog en zeker op donderdag.
Ja.
Pastoor doet de heilige mis daar, neemt de zusters de biecht af en steekt ze af en toe een hostie in de mond. Dat is eigenlijk het verhaal.
Ja.
En in die biechten daar komen dan de leuke dingen ook aan bod, of althans de minder leuke dingen, maar waar wij om moeten lachen als publiek.
Er komt van alles aan bod.
Ik kan me dat zo voorstellen.
Er zijn bepaalde suggesties, dat denk ik, dat, dan heb je op zijn mens een grijns en misschien wel een harde lach. Ja. Ja, ja, ja.
Dat is op zich natuurlijk wel leuk. Nonnen die de biecht in moeten. Wat die dan allemaal vertellen.
Ja. Ja. Iemand, dat mag hij niet vertellen, wat ze zeggen.
Nee. Daarvoor moeten we naar de voorstelling.
Ja, ik zou zeggen, kom naar de voorstelling, dan zie je de suggestie.
Goed.
Ja.
Hey, we wensen jullie heel veel succes en plezier.
Dank je wel.
En ga ervoor.
Dankjewel.
Gaan we doen. Dankjewel.
En wij gaan... ik vind het wel een applausje waard, toch? Hey, we gaan naar muziek. En wel naar Reinhard May und Freunde. Met een nummer Meine Söhne geb ich nicht. Dat gaat over het geweld in de wereld. En moeten wij straks de keuze maken om onze kinderen naar het leger te sturen. Een beetje serieus nummer. Maar wel goed om te horen.
Denk, ich schreib euch besser schon bei Zeiten und sag euch heute schon endgültig ab. Ihr braucht nicht lange Listen auszubreiten, um zu sehen, dass ich auch zwei Söhne hab. Ich lieb die beiden, das will ich euch sagen, mehr als mein Leben, als mein Augenlicht. Und die werden keine Waffen tragen.
Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Ich habe sie die Achtung vor dem Leben, vor jeder Kreatur als höchstem Wert. Ich habe sie Erbarmen und Vergeben und wo immer es ging, lieben gelernt. Nun werdet ihr sie nicht mit Hass verderben. Kein Ziel und keine Ehre, keine Pflicht sind's wert dafür zu töten und zu sterben. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht.
Sicher nicht, für euch hab ich als Mutter sie unter Schmerzen auf die Welt gebracht. Nicht für euch und nicht als Kanonenfutter. Nicht für euch hab ich manche Fiebernacht
verzweifelt an dem kleinen Bett gestanden
und kühlt ein kleines glühendes Gesicht
bis wir in der Schöpfung Ruhe fanden. Nein, meine Söhne geb ich nicht.
Nein, meine Söhne geb ich nicht.
Sie werden nicht in Reihe und Glied marschieren, nicht durchhalten, nicht kämpfen bis zuletzt. Auf einem gottverlassenen Feld erfrieren, während ihr euch in weiche Kissen setzt.
Die Kinder schützen vor allen Gefahren, ist doch meine verdammte Vaterpflicht. Und das heißt auch, sie vor euch zu bewahren. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne. Werde ich mit ihnen fliehen, als dass ihr sie zu euren Knechten macht. Er mit ihnen in die Fremde ziehen, in Armut und wie Diebe in der Nacht. Wir haben nur dies eine kurze Leben. Ich schwör's und sag's euch gerade ins Gesicht. Sie werden es für euren Wahn nicht geben.
Nein, meine Söhne geb ich nicht.
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 Ja, das war Reinhard May und Freunde mit dem Nummer Meine Söhne geb ich nicht. Bitte seriös, blutseriös Nummer over. Het geweld en wat doe je straks als het leger komt en de dienstplicht wordt ingevoerd en je kinderen moeten naar het leger? Welke keuzes worden dan gemaakt? Paul, de kolom.
Vallen, opstaan en weer doorgaan. In de steeds dunner wordende Limburger las ik gisteren het verhaal over de documentaire die gemaakt is over het City Theater. Het is een verhaal van vallen, opstaan en weer doorgaan. Over de familie Cabot, een familie met een bewonderenswaardig doorzettingsvermogen. Oprichter Jozef Cabot waagde het in 1909 aan de Vleestraat de eerste permanente bioscoop van Limburg te beginnen. Felle concurrentie, de tragische dood van Jozefs oudste zoon en beoogd opvolger, conflicten met de gemeente en lastige filmkeurders, de Tweede Wereldoorlog waarin de bioscoop in de spookachtige ruïne veranderde, 6 jaar na oorlogs bivakeren in een noodbehuizing, de opkomst van de televisie en de videotheek, het zat bepaald niet mee. Toch bleef de bioscoop fier overeind. Tot Jozefs achterkleinzoon Joep er in 2000 met pijn in het hart de stekker uit moest trekken. Joep bleef na de sluiting van het City Theater actief in de branche. Hij bouwde zijn nieuwe aanwinst Luxor en Reuver uit tot een van de best renderende bioscopen van Limburg. En bleef stilletjes dromen van een herstart in zijn Venlo. Het kostte heel wat bloed, zweet en tranen, maar in 2013 was het zover. Zijn droom werd werkelijkheid. Op een andere plek, aan de Picardie, opende hij trots zijn City Cinema. Daarmee een nieuw hoofdstuk aan een roemrijke familiegeschiedenis toevoegend. Anno 2026 gaat het wat minder met de City Cinema. Er melden zich steeds minder mensen aan de kassa. En Joep moet zich in alle bochten wringen om de verwende Vendonaren aan zich te kunnen blijven binden. Maar hij gaat stug door. Zoals ook zijn voorvaderen altijd maar weer doorgingen. Uit liefde voor de film. Een liefde die de Cabots in de genen zet. En waarmee ook Joeps achterneef Eef, die de docu over het City Theater gemaakt heeft, behept is. Zijn werkstuk is een filmisch eerbetoon aan een familie met een unieke ondernemingsgeest. Een familie waar Venlo best trots op zou mogen zijn.
Paul, dankjewel. Die bioscopen, hè, hoe zou dat nou komen? Jaren geleden waren de bioscopen op sterven na dood. Dan komt er een opleving van je welste en nu is het weer heel stilletjes rond die bioscopen. Hoe zou dat komen, denk je?
Ja, Netflix en andere betaalde zenders,
Streamingzenders.
Ja, die hebben het overgenomen en... Ja, misschien heeft het ook met de prijs te maken dat de film duurder is. Je hebt natuurlijk ook de concurrentie van een filmhuis. Hoewel in verhouding is het aantal mensen wat daar heen toch nog gering, denk ik, tegenover de normale...
Ik hoor dat er steeds meer uitverkochte zalen zijn in die nieuwe scène.
Ja, die zalen zijn niet zo heel groot, hè?
Nou, ik ben toevallig zelf vrijwilliger bij de nieuwe scène. En ik weet dat elk jaar het bezoekersrecord weer gebroken wordt. De laatste jaren achter elkaar. En ook nu hebben ze een waanzinnig goede start gehad. Die film Kamstel, die trekt veel meer dan 1000 bezoekers ineens. En die moet Joep nog wel eens zien te krijgen.
Ja, want dan zou het ook met de kwaliteit van de films te maken kunnen hebben.
Mm.
Als je mij persoonlijk vraagt, ik vind dat hij een beetje te populair is met veel films.
Mm.
De nieuwe scène?
Ja. Nee, het City Cinema.
Ja, ja. Ja.
Want de echte goede films, ja, die zie ik daar eigenlijk niet.
Mm.
Zelden.
Hey, en je zei ook nog helemaal in het begin... de steeds dunner wordende Limburger.
Waar ik helemaal baseer?
Ja?
En het bladzijde papier die ik nog elke dag in de bus krijg. Ja.
Jij vindt de kwaliteit van de Limburger niet meer wat het
geweest. Dat vind ik sowieso. Ze staan zo ver van de mensen af tegenwoordig. De kracht van die krant was vroeger dat wat er in jou, de straat naast jou gebeurde, stond daarin. En dat staat er niet meer in.
Ik lees
en
ook
ik
heel
heb
weinig.
Helemaal niks tegen nieuws uit Maastricht of zo. Maar als dat de overhand heeft in Midden-Limburg. Ja. En als de redactie Venlo toevallig vrij heeft, dat zijn 2-3 man. Er staat niks meer over Venlo in. Dan denk ik, ja, waarom biedt die krant nog?
Ik lees ineens heel veel over Weert in de krant.
Ja, ja.
Terwijl ik niks met Weert heb.
Nee, precies. Maar dat komt ook omdat het aantal edities is minder geworden. Het wordt allemaal in elkaar geduwd.
Ja. Het is duidelijk dat je voor het Venlo's nieuws... dat je gewoon een Omroep Venlo-app moet volgen. Ja. Ja. Ja, die zijn wel direct alert bij ontwikkelingen die gebeuren in Venlo. De krant heeft dat niet meer. Ja.
Mooi bruggetje ook naar de politiek.
Jazeker.
Want vroeger stond die krant vol met politiek.
Ja,
van de politiek, daar zaten ook redacteuren... Ja. Achter het houten tafeltje in de gemeenteraad. En die zat daar de hele avond. Bij commissievergadering en bij raadsvergadering. Dat is niet meer of wel katholiek.
Nou, ze zitten er nog wel. Zeker wel. Maar met name bij raadsvergaderingen over het algemeen.
Maar niet bij commissievergadering.
Af en toe, als het echt ergens om gaat. Dat hebben we natuurlijk vorig jaar wel meegemaakt.
Dan heb je ook wel met de zaktijden van de krant te maken. Ik geloof dat het tegenwoordig 10 uur is. En vroeger was dat 12 uur of 1 uur. Dus die raadsvergadering, dat nieuws, dat komt de volgende dag al niet in de krant.
Nee,
als het toevallig die dag erna weer wat anders is, wat voorrang heeft.
Nee,
ja, dan kun je dan de fluiten verder.
Er zit de omroep vaak voor, ja.
Overigens kreeg je wel altijd wat andere vergaderingen als er iemand van de pers aanwezig was. Dan gingen mensen anders reageren in die gemeente.
Ja, jij moet dat goed weten natuurlijk.
Ja, dat is zo. Goed. Katelijn, nogmaals welkom.
Dankjewel.
Jij bent nieuw in die raad. Je bent wel een tijd burgerraadslid geweest.
Ja, klopt.
Maar nu zit je voor de eerste keer echt in die raad. Nu ga je mee bepalen wat er in die stad gebeurt.
Ja, dat is de bedoeling.
Maar de kiezer, ik geloof 406 stemmen dat je had...
Ja.
Die weten misschien wel wie jij bent. Maar de rest van de Venlose burgerij weet dat niet. Maar wie is Katelijn Raamakers?
Ja, wie is Katelijn Raamakers? Ik ben een meisje uit Bijlveld, geboren en getogen in Groot Venlo. 54 jaar. Ik woon op dit moment in Venlo-Oost, Kaldekerkenweg, vlakbij de Koel. Tegenover het oude Marianum, voor degenen die dat nog weten. Ik woon daar met mijn drie kinderen en mijn hond. Ook een graag geziene gast in Venlo-Oost. En ja, daar woon ik nu al een hele tijd. En ik ben eigenlijk de politiek ingegaan. Vanuit mijn GroenLinks inborst. Het feit dat ik al jaren en jaren GroenLinks heb gestemd. En zoiets had van, nou, nu wordt het maar eens tijd om lid te worden. En zo ben ik erin gerold, tot waar ik nu zit.
En je bent van Bijlveld naar Venlo gekomen?
Nou, niet
of
helemaal.
Via een omweggetje?
Via een omweg.
En welke omweg heb je gedaan?
Ik heb een omweg Amsterdam en Australië gehad.
Oh.
Alle twee. Mijn 18e ben ik naar Amsterdam verhuisd. Heb daar gestudeerd, medische biologie. Ben daar vervolgens ook gepromoveerd. En heb daarna een postdoc gedaan in Australië.
Dus we hebben hier te maken met dokter Katelijn Raamakers.
Ja, al geef ik daar niet heel veel rugbaarheid aan.
Ja, waarom niet?
Ja, omdat ik dat verder toch niet zo heel belangrijk vind voor mezelf.
Kan toch wat gezag afdwingen, toch?
vind ik niet nodig.
Ja. Maar je bent dus typisch zo'n iemand die truc Novenlo.
Ik ben zeker truc Novenlo gewonnen.
En,
ja.
En waarom?
Nou, toen wij in Australië waren, ik en mijn vriend op dat moment nog, toen hadden ze zoiets van, nou, dit is wel heel serieus, laten we maar gaan trouwen. Vervolgens, dat gebeurt, ben ik daar ook zwanger geraakt. En toen kreeg ik de keus, of driehoog achter met een baby, of truc Novenlo. En die keus lag voor mij voor de hand, want ik heb altijd gezegd, mijn kinderen mogen voor mij de hele wereld ontdekken, maar de basis moet rustig en stabiel zijn. En voor mij is Venlo die stabiele basis. Dus toen zijn we teruggekomen.
Okay, mooi. Mooi voorbeeld van truc naar Venlo. Hè? Hey, maar jouw achtergrond is dus medische biologie. Oncologie ben je op gepromoveerd. En dan ga je toch totaal iets anders doen. Dan ga je in de gemeentepolitiek.
Er zit natuurlijk nog wel wat tijd tussen, hè, Jan?
Maar dat is toch een hele overstap. Misschien een hele logische, maar die ga je dan nu wel uitleggen.
Ja, nou, hij is voor mij ook niet zo heel erg logisch geweest. En in eerste instantie ben ik natuurlijk gewoon gaan werken. Heb ik een hele tijd voor een farmaceutisch bedrijf gewerkt. Ik zag mijn kinderen toen eigenlijk relatief weinig. Dus toen had ik zoiets van, ik ga toch in Venlo iets zoeken. Ik was toen in Os werkzaam. Toen ben ik voor een bedrijf hier in Venlo.
Toen was je in?
In Os was
in
ik.
Bij die grote farmaceut?
Ja, bij die, ja.
Hoe heette die vroeger?
Organon. Ja. En vervolgens ben ik toen in Venlo voor MW gaan werken. En heb ik eigenlijk binnen MW 20 jaar carrière gemaakt. En mijn laatste stap was dat ik daar een hele internationale functie had, waarbij ik de wetgevingsverantwoording en de kwaliteitsverantwoording van de producten van het bedrijf.
Wat was dat voor een bedrijf?
Wij deden in voedingssupplementen, cosmetica producten en huishoudmiddelen voornamelijk.
Een Venlo's bedrijf?
Het is een internationaal bedrijf.
In Venlo.
MW staat voor The American Way. En het heeft een van de hoofdvestigingen in Venlo.
Oké. Okay.
Ja, werken we samen met Sicom.
En toen heb je besluit genomen, ik stop daarmee?
Nou, in mijn team, dat was een beetje de halve wereld, zat ook Oekraïne en Rusland. En zoals jullie misschien wel weten, kregen die oorlog. Toen is ook besloten om de teams op te splitsen. En kreeg ik de keus, wat doen we? Neem ik wel of niet een andere positie aan? En toen heb ik gezegd, nou, dan stop ik hier. En dan ga ik me meer focussen op Venlo en op mezelf. En toen is ook de keus ontstaan om echt lid te worden van een politieke partij. Ja, en toen rolde ik van het een in het ander.
En wat was jouw drijfveer om dan toen nog GroenLinks?
Ja.
Of Partij van de Arbeid?
GroenLinks, ja.
Om voor die partij te kiezen?
Ja, ik ben iemand die duurzaamheid, en dan moet ik wel zeggen, zowel vanuit het milieutechnische aspect als van het sociale aspect, heel hoog in het vaandel heeft. Dus ik vind dat je verantwoord moet omgaan met mensen, dat je verantwoord moet omgaan met de natuur en met de maatschappij om je heen. Dat zit bij mij heel diep. Dus wat dat betreft past de GroenLinks als partij heel erg goed bij mij.
Is dat iets wat je meegenomen hebt vanuit de farmacie?
Nee, niet noodzakelijk.
Want het is niet altijd even milieuvriendelijk en duurzaam.
Nee, zeker niet. Binnen MW hadden we dat wel al veel hoger in het vaandel staan. En wat mij betreft mocht dat nog wel wat meer. Dus ik ben nu ook mijn eigen bedrijf opgestart, wat eigenlijk voornamelijk daarop focust. Dus ik ondersteun nu bedrijven ook om die slag te maken en daar steeds beter mee om te gaan.
Dus je bent nu ZZP'er?
Ja, ik ben ZZP'er geworden.
En
ja.
Hoe ga je dat combineren met je raadslid?
Ja, nou, op dit moment is dat een beetje lastig. Want je zal begrijpen dat nu met de coalitieonderhandelingen ook het erg druk is. Maar in principe heb ik daardoor wel heel veel flexibiliteit. En ik heb voor mezelf een bepaalde balans in gedachten, dat ik 1,5-2 dagen me vol op mijn bedrijf kan focussen. En de overige dagen hou ik dan over voor vrijwilligerswerk en de politiek.
Katelijn, mag je al iets zeggen van hoe die coalitieonderhandelingen lopen?
Nou, ik mag zeggen dat ze goed lopen. Het gaat een hele goede onderlinge samenwerking.
We komen daar terug op een ander onderwerp, maar nou ik daar toch op inbrengen. Ja. Hoe lang gaat het nog duren?
Ja, dat is ook eenzelfde vraag. Dat is natuurlijk slecht te beantwoorden.
Het is de oude coalitie. Je vraagt er één of twee andere partijen bij. Die moeten zich dan maar aanpassen. Zo makkelijk is het toch?
Nou, zo makkelijk is het natuurlijk niet. Want we hebben ze erbij gevraagd omdat zij ook bepaalde goede punten hebben. En we zullen met z'n allen dat akkoord moeten maken.
Ja, ik vraag me altijd af, Hein, denk eens mee.
Ja,
omdat dat 8 weken, 10 weken moet duren.
Nou, het gaat natuurlijk om de inhoud. En het zal ook om de poppetjes gaan. Het CDA gaat waarschijnlijk 2 wethouders leveren. Tenminste, Tom Verhaag heeft dat wel aangegeven.
Vlemen.
Wat zeg je, Paul?
Claimen.
Hij wil zich graag leveren. Hij claimt twee posities.
Heel goed, Paul.
En de rest eentje. Nou ja, goed, we hebben nu twee wethouders van één lokaal. Dus ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Maar het zal best een belangrijke rol spelen. Want dat heeft ook weer allerlei gevolgen. Als dat zo wordt, dat zij er twee krijgen. Voor de inhoud van de portefeuilles. En dat zal wel wat water door de maas komen.
Is het daarom niet een beetje vreemd, Katelijn, dat mensen die in zijn om wethouder te worden, dat die aan de onderhandelingstafel zitten? Hadden we dat niet moeten vermijden? Want er ontstaat toch belangenverstrengeling. Die kijken toch niet meer naar de inhoud, die kijken toch naar zichzelf in het college.
Nou, we hebben daar van iedere partij twee hele goede onderhandelaars zitten. Of die al dan niet wethouderskandidaat zijn, dat gaan ze zelf bepalen. Dat is nu nog niet uitgedragen.
Dat weten we toch.
Oh ja. Jullie weten dat misschien, maar
als Paul in de coalitie komt, dan wordt Erwin Boom wordt wethouder. En Tom Verhaag wordt wethouder. En Jozan van der Velde wordt wethouder.
En Remy Maassen wordt wethouder.
En Remy Maassen en Sjors Peters niet.
Nee, echt, ja.
Ja. Maar dan ontstaat er toch iets van belangenverstrengeling. Paul, denk eens mee.
Ja, nou ja, ik denk dat hij met de politiek van belangenverstrengeling aan elkaar hangt, eerlijk gezegd.
Kijk, de landelijk is dat natuurlijk ook zo, Jan. Want die Dellen Jazzogus, die heeft onderhandeld namens de VVD. En daarna zat ze als minister in de regering.
En dat wil niet zeggen dat het goed is, hè?
Nee, die vraag moeten we ons stellen.
Die vraag moeten we ons stellen, vind ik.
Ja.
Ik denk met name dat de tweede onderhandelaar aan tafel, waar dit iets minder van vaststaat misschien, al staat het allemaal nog niet vast, dat die daar ook een enorm belangrijke rol in heeft om gewoon het belang van de gemeente voorop te houden. Maar ik ben ervan overtuigd dat ook degenen die wethouderskandidaat zijn, dat belang echt op nummer 1 zetten. En dus ik maak me daar minder grote zorgen over.
Jij bent onderhandelaar nummer 2 namens Pro.
Ja.
Dus daar bouwen we op.
Ja? Dat mag, ja zeker.
Even terug naar de balans tussen werk, gemeenteraad en privé. Mm-hmm. ZZP is dan ook even privé. Ben je niet bang dat gemeenteraadswerk, zeker als je fractievoorzitter bent, dat de overhand gaat krijgen?
Dat zou kunnen en dan moet ik misschien andere keuzes gaan maken. Ik heb op dit moment een aantal verschillende werkgevers, althans, hè, opdrachtgevers, waar het nog goed mee te combineren is. Maar daar heb ik wel overleg mee, met name deze afgelopen 2 maanden, om aan te geven van jongens, nu ben ik wel heel erg druk. Dus het zou kunnen zijn dat het nu even op een iets lager pitje staat. Laat het even weten als dat problemen oplevert. Maar verder gaan we kijken hoe het lukt. En misschien moet ik dan een klus minder aan gaan nemen uiteindelijk. Dat zou een keuze kunnen zijn.
En jouw klanten tot nu toe hebben niet gezegd van nou, we moeten morgen geleverd hebben?
Nee hoor, nee. Ik heb wat langdurige contracten met die mensen.
Oké. Okay. Hey, en als ik jou de vraag stel, eigenlijk is het een open deurvraag. GroenLinks, Partij van Arbeid, Pro, een Groene Roos, rode letters. Wat ben jij nou, groen of rood?
Ik ben het alle twee.
Ja?
Ik ben het letterlijk alle twee.
En waar kunnen we het rode bij jou herkennen?
Met name dat sociale stuk. Ik gaf het daar straks ook al aan, dat ik het verschrikkelijk belangrijk vind dat we gewoon sociaal en in verbinding met elkaar zijn en staan. En dat we op die manier ook de beste dingen kunnen realiseren voor ons allemaal en ook voor de gemeente Venlo.
Ik doe wel eens, als ik naar praatprogramma's zit te kijken op tv, Pauw en de Wit, wat hebben we nog meer? Dan, als dan het woord verbinding valt, dan tel ik wel eens hoe vaak dat ze het woord verbinding gebruiken. En alle politieke partijen hebben dat in hun programma staan, verbinding, samenwerking. Wat maakt jullie dan nog uniek, authentiek, GroenLinks, Partij van Arbeid, Pro?
Het feit dat we het altijd al gezegd hebben en altijd al gedaan hebben, punt 1. En ik denk dat we nu met de twee partijen samen, het samenwoord en de verbinding natuurlijk gewoon al intrinsiek erin hebben zitten. We hebben daar ook onze campagne op gebouwd. Hè? Erik en Jade, nummer 1 en 2, onze partijen, samen. En vervolgens is daar ook een nieuwe naam uitgekomen. Maar dat hebben we gewoon al die tijd al in ons DNA gehad.
Jullie voelen jullie nu ook echt één fractie? Ja. Niet van met de helft zit met GroenLinksbloed en de andere helft met PvdA-bloed?
We hebben natuurlijk nog steeds wel te maken ook met een achtergrondcultuur. En dat realiseren we ons ook heel erg. De fractie zoals die er nu zit, die heeft heel sterk ook al die tijd al, we zijn eigenlijk al 1,5 jaar echt aan het samenwerken. Weer dat woord, Jan. Maar we zijn al die tijd al echt samen bezig geweest. We hebben samen het programma geschreven. We hebben samen campagne gevoerd. Dus ik denk dat dat binnen deze fractie wel heel erg duidelijk is. Maar je hebt natuurlijk een hele grote achterban. Hè? Zowel de PvdA als GroenLinks heeft een heel groot ledenaantal in Groot Venlo, in de gemeente Venlo. En daar zitten natuurlijk ook een heleboel mensen bij die dit hele traject misschien niet hebben meegemaakt. Die wij wel ook moeten vertegenwoordigen en die wij moeten laten zien dat we ook inderdaad één partij geworden zijn.
En nou is de toevalligheid dat van de 6 raadsleden die jullie hebben, er 3 van GroenLinks achtergrond komen en 3 vanuit Partij van Arbeid achtergrond. Ja. Heb ik dat goed, hè?
Ja, nou, de toevalligheid heb je niet helemaal goed, want er is natuurlijk wel over nagedacht aan de voorkant om een dusdanige lijst op te stellen dat die ook redelijk een grote kans had om evenwichtig uiteindelijk in die fractie te komen.
Ja, maar zoals je zag, komt iemand vanuit de nummer 11, die stroomt door naar de eerste 6, waardoor er iemand anders, in dit geval John Spijksma, wegvalt.
Ja, ja, dat klopt.
Toevallig allebei Partij van Arbeid.
Ja, dat is toevallig.
Dat is toevallig. Ja. Ja. Hey, en nou heeft Erben Boom, die heeft altijd de economische portefeuille gehad. Is dat iets waar jullie nu ook weer voor gaan opteren? Of zeg je van, nou, we willen toch op een andere manier veel nadrukkelijker herkenbaar worden in dat college?
Dat laat ik nu nog even open. Dat is het politieke antwoord, want we zitten midden in die onderhandelingen.
Maar los even van die onderhandelingen, de coalitie wordt nog niet gevormd. We zitten nog in de verkiezingsmodus. Waar opteren jullie dan voor?
We hebben binnen de verkiezingen.
Maar wil je een groene portefeuille of wil je een rode portefeuille?
Nou, misschien willen we wel allebei. Misschien vinden we wel een manier om het allebei goed naar voren te brengen.
Dat Erwin straks economische zaken en sociale zaken een deel krijgt. Zou kunnen.
Het zou zomaar kunnen.
Met Slem staat er van over.
Ik ben vooral benieuwd naar wie ook cultuur krijgt en wie de ontwikkelingen in Venlo Oost in portefeuille krijgt. Dan denk ik aan het mogelijke nieuwe VVV-stadion, de gemeenschapsvoorziening daar. Spannend, heel spannend.
Ja, is heel spannend. De culturele barrière is natuurlijk een van de majeure opgaves die we hebben. Waar we de komende jaren ook echt stappen in moeten zetten. Nou, als inwoner van Venlo Oost is dat voor mij natuurlijk ook echt een hele belangrijke.
Ja.
Dus ik, daar ben ik ook benieuwd naar.
Ja.
Als het zo uitkomt, zou jij dan zelf ook nog kunnen opteren voor een wethouderschap? Stel je voor.
Als dat zo.
Als dat voor je voeten valt?
Voor mijn voeten valt, zou dat kunnen.
Maar
ooit een keer.
Het valt niet voor je voeten?
Op dit moment?
Ja.
Weet ik niet.
Zij zitten ze heeft nog geen echte raadsvergadering.
Gepokt en gemazeld. Ja.
Politiek antwoord.
Ja, juist. Ja.
Ik doe mijn best.
Het is nu 4 weken geleden dat je gekozen bent. Hoe bevalt het?
Ja, tot nu toe erg goed, moet ik zeggen.
Ja?
Ja, ik heb er heel veel in.
Behalve met de onderhandelingen, waar ben je zo al mee bezig geweest?
Nou, ik heb nog nooit zoveel koffie gedronken in mijn leven.
Ja, daar moet je je maar op voorbereiden. Ja. Politiek is 2 keer verslavend. 1 keer de politiek zelf en de 2e is de koffie.
Ja, precies. Ja.
Cafeïnevrije.
Dat is misschien een heel goed idee. Ik ben ook al op de thee aan het overschakelen.
Ja.
Maar vooral heel veel connecties leggen. Met heel veel mensen praten. En zorgen dat, ja, toch het woord weer, Jan, de verbinding ontstaat.
Maar ben je niet bang dat je als fractievoorzitter heel snel in dat systeem van de bureaucratie wordt getrokken en dat je wat minder oog hebt voor wat in de buitenwereld speelt?
Nou,
want je bent fractievoorzitter.
Ja.
En dan heb je natuurlijk een andere taak en een andere opdracht dan wanneer je gewoon raadslid bent.
Ja, dat klopt, dat klopt. Je hebt duidelijk echt een hele andere taak. Ook als raadslid. Maar daarnaast ben je verantwoordelijk voor dat team. Ben je verantwoordelijk voor het profiel van de partij naar buiten. Hè, binnen de gemeente. Maar ook in relatie tot aan de gemeente.
Maar ben je daar niet bang voor dat je in die wereld van vergaderen en praten getrokken wordt?
Nou, ik denk dat ik daar zelf voornamelijk heel erg bij ben en moet zorgen dat we die verbinding met de bewoners heel goed houden. We zijn nu met de fractie ook echt aan het kijken hoe we dat zo goed mogelijk kunnen borgen in de komende 4 jaar. Dat is wel iets waarvan we van onszelf zoiets hebben van, nou, dat hadden we misschien beter kunnen doen. Dat had misschien beter meer zichtbaarheid kunnen creëren voor datgene dat we allemaal bereikt hebben als we dat hadden gedaan. Dus daar gaan we actief op inzetten dan we tot nu toe hebben gedaan. Voor mij persoonlijk gaat dat wel lastig worden, denk ik. Want ja, het is inderdaad heel erg druk. Daarnaast heb ik ook nog een baan en een gezin. En een relatie waar ik een heleboel energie ook in wil stoppen. Ja, ja. Dus dat wordt lastiger, maar ik ga mijn uiterste best doen.
Katelijn, hoe lopen de contacten nu met de nieuwe partij, met de VBI? Hoe gaat dat?
Ja, we hebben tot nu toe nog niet zo heel erg veel samengezeten natuurlijk. De eerstkomende vergadering wordt de eerste. Wat we ervaren hebben, in ieder geval wij van Pro Venlo... is dat ze zich heel proactief opstellen. Nee, open opstellen. En we hebben best hele goede gesprekken gehad al. Maar we hebben natuurlijk nog geen debat gevoerd op dit moment. Dus dat is even afwachten.
Die eerste raadsvergadering, dat is volgende week, hè?
Ja, die is de 22e, klopt. Ja.
Staat er dan wat interessants op de agenda? Waardoor mensen zich ook al moeten laten zien?
Er staan twee onderwerpen op. Welke? In ieder geval één onderwerp op waar wat reuring over is. Dat is met name het parkeerbeleid in Arsen. Dat gaat natuurlijk al een hele tijd mee. We hebben nu een periode gehad waarin we geen commissievergaderingen hebben kunnen doen. En als raad missen we dat een beetje, met name op dat onderwerp. Dus daar zijn we aan het kijken hoe we dat kunnen gaan oplossen. Om vooral wel die connectie met de inwoners goed te houden, ook op dit onderwerp.
Oké. Hey, en jouw persoonlijke ambities. Je bent nu raadslid. Als je ervoor kiest om je te kandideren als raadslid, dan heb je volgens mij ook voor ogen wat je zou willen in die raad. Waar liggen jouw persoonlijke ambities?
Ja, mijn persoonlijke ambities liggen erin dat ik graag voor de komende 4 jaar er in ieder geval allereerst voor wil zorgen dat aan het eind van die 4 jaar Pro Venlo als Pro Venlo wordt gezien. En niet meer zozeer als een samenbrengen van GroenLinks en PvdA. Dat is de eerste, als voorzitter natuurlijk. Maar daarnaast voor de gemeente. Ja, ik gaf net al aan, we hebben een aantal belangrijke majeure opgaves. Bouwopgaves, kazerneterrein, veilingterrein, Keulse barrière. Die zijn verschrikkelijk, verschrikkelijk belangrijk. Maar we hebben ook een duurzaamheidsopgave. Ja,
behalve van de Oost, het kazerneterrein en veilingterrein, dat zijn gelopen races, toch?
Nou, ze zijn nu nog vol in ontwikkeling. En daar moeten dadelijk nog beslissingen opgenomen worden. Met name de Keulse barrière komt nog een hele visie voor.
Dat wordt nog, maar kazerneterrein, dat wordt al volop gebouwd. Dat is rond, dat is af.
Dat ben ik met je eens. Ja. Voor het veilingterrein zijn nog wat meer beslissingen nodig. Maar voor het kazerneterrein zou dat zo kunnen zijn. Maar daar zijn ook nog de vraagstellingen rondom warmtenet. En hoe gaan we om met de energievoorziening? Dat wordt denk ik een van de grote opgaves ook van deze gemeenteraad. Is hoe gaan wij die netcongestie, hoe gaan we daar in ieder geval de impact van reduceren?
Kun je daar als raad invloed op uitoefenen?
We kunnen daar in ieder geval kijken hoe we als gemeente ons daar proactiever eventueel op in kunnen gaan stellen.
Okay.
En daar manieren voor gaan zoeken.
Hoort dat niet echt bij de portefeuille van de mogelijke pro-wethouder?
Dat zou kunnen.
Nou, ik denk dat het zo is.
Hey, ik denk dat het een heel belangrijk onderwerp is.
Even terug naar jouw persoonlijke ambities. Daar hadden we het over. Wil je daar nog iets aan toevoegen?
Ik ga nou eerst maar eens even een hele goede fractievoorzitter worden, denk ik.
Ja.
Dat is mijn persoonlijke ambitie
en
op dit moment.
Waar ligt jouw prioriteit als fractievoorzitter?
Als fractievoorzitter ligt die in het team. En het zorgen dat we één worden en dat we gezamenlijk echt als Pro Venlo het gezicht kunnen zijn voor Venlo en de juiste dingen kunnen doen. En kunnen zorgen dat de brede welvaart met de groei die Venlo voor ogen heeft, dat die volledig gewaarborgd blijft.
En je bent tevreden over de naam en de uitstraling daaromheen?
Ja, ik vind het eigenlijk wel een hele leuke naam, moet ik zeggen. Ja, en je kan er allerlei leuke woordgrapjes mee maken.
Absoluut waar. Nog één vraag ter afsluiting. GroenLinks Partij van de Arbeid hadden samen 9 zetels in de vorige periode, nu nog 6.
Ja.
3 zetels verlies, teleurstellen.
Absoluut.
En hoe komt dat, denk je?
Ja, we gaan daar nog eens even heel goed naar kijken. Ons doel is in ieder geval om dat de volgende keer weer recht te gaan trekken.
De volgende keer?
Over 4 jaar.
2030.
En de volgende verkiezingen zijn nu begonnen.
Daar sluiten we dan mee af met dat optimisme. En we zijn er de volgende keer weer. Dank aan onze gasten. Dank aan de techniek. Lia en Joop. En aan Patrick. En tot volgende week.
Dankjewel.